Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar de 9e en laatste uitzending in een reeks over de vruchten van de Heilige Geest. Vandaag geeft priester Gabriel Bart Goossens het over de 9e vrucht, de zelfbeheersing.
Beste luisteraars, vandaag zijn we gekomen aan onze laatste aflevering in de reeks Vruchten van de Geest. Mooie liedjes duren niet lang. En dus, dit is de 9e uitzending waar we vandaag de zelfbeheersing zullen bespreken. Het is de laatste opsomming binnen de opsomming die Paulus geeft over de vruchten van de geest in Galaten 5, vers 22. Hoewel het als laatste wordt genoemd, is er geen enkele twijfel aan het belang ervan voor ons christelijk leven. Want kan een christen een onbeheerste levensstijl hebben en toch nog christen zijn? We zouden verdrinken in het moeras van begeerten en zonden. Kinderen van God, Jezus Christus en de apostelen, ze zijn echte voorbeelden voor een leven dat onder controle staat van de getrouwe, vriendelijke hand Gods, zonder de eigen keuzevrijheid op te geven. Wat betekent zelfbeheersing in de Bijbel? Ook hier is het een vrucht van de geest, ze komt van God uit. Zelfbeheersing of matigheid, in het Griekse woord enkrateia, betekent het heerschappij hebben, in bezit nemen, onder controle hebben. Het woord verwijst dus naar het beheersen van iemands verlangens en impulsen en verwijst op zichzelf niet naar het beheersen van één specifiek verlangen. Als een bepaald verlangen wordt bedoeld, zal de context hierop duiden. Zelfbeheersing is dus veelomvattend in de praktische toepassing van het christelijk leven. Het is inbegrepen in veel aansporingen in de schrift en komt meestal ter sprake in de context wanneer men oproept tot gehoorzaamheid, tot onderwerping of leven zonder zonde. Ondanks het duidelijke belang van zelfbeheersing, moeten we het begrip van dit woord niet beperken tot enkel een strakke beheersing van iemands begeerten. De zelfbeheersing heeft ook betrekking op begrippen als het hebben van gezond verstand, eenvoudige wijsheid, gematigdheid, gezondheid van geest, in tegenstelling tot een geest van dwaasheid. In het boek der Spreuken, hoofdstuk 25, kunnen we een goed voorbeeld lezen van de zelfbeheersing. Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang houdt. We zien dus het beeld van een stad waarvan de muren bijna volledig zijn vernield, zodat er geen verdedigingsmuur meer is tegen de vijand. Wel, zo is een mens die geen controle heeft over zijn geest. Het is de bron van de energie voor de begeerten. Hij heeft geen verdediging tegen woede, tegen lust of andere onbeteugelde gevoelens die de persoonlijkheid vernietigen. Spreuken hoofdstuk 16 laat een positievere kant van de zelfbeheersing zien. Een langmoedig mens overtreft een held. Wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt. Een vergelijking van deze twee spreuken toont ons het grote belang van zelfbeheersing, zowel als een soort aanvallend als verdedigend hulpmiddel. Ongetwijfeld zijn zelfbeheersing, zelfopoffering onlosmakelijk verbonden binnen het christelijk leven. Elk maakt deel uit van onze plicht tegenover God. Toch oefent de menselijke natuur een soms aanhoudende sterke kracht uit om ons van God weg te trekken, zoals Sint Paulus dat in de Romeinenbrief hoofdstuk 8 beschrijft. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Het is dus deze kracht die wij als christenen moeten overwinnen. Onszelf beheersen, de menselijke natuur zijn impulsen om aan de eigen verlangens te voldoen ontzeggen. En zelfs onszelf opofferen zijn allemaal nodig als we willen ophouden met zondigen als onze standaard manier van leven. Als we de begrippen van zelfontzegging en zelfopoffering toevoegen aan de zelfbeheersing, dan kunnen we gemakkelijker zien hoe groot de rol is die zelfbeheersing in de Bijbel speelt. Is zelfbeheersing dus negatief? Nee. Vanuit de Bijbel niet. Het is eerder positief. In Korintiërs, de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 9, spoort de apostel Paulus aan tot zelfbeheersing. Met het bekende beeld van de lopers in de renbaan. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheert zich in alles. Zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in de blinde en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Sint Paulus gebruikt dus het beeld van de hardlopers in de Griekse Spelen als voorbeeld, hoe wij als christenen dienen te leven. Het eerste wat we opmerken is de uiterste spanning, energie en zware krachtinspanning in het streven van de atleten om de eindstreep te bereiken in de hoop op de overwinning. En Paulus zegt daarvan: dit is de manier van rennen, als we ons potentieel willen bereiken. Dit vereist voortdurende concentratie van de renners. Ze kunnen het zich niet veroorloven zich te laten afleiden door dingen naast het parcours. Als ze het toch doen, zal het effect van hun rennen slabbakken, verminderen. Geconcentreerd blijven vereist beheersing. Niet toestaan dat afleidingen inspelen op de uitoefening van onze onmiddellijke verantwoordelijkheden. De Heer Jezus zegt in Matteüs hoofdstuk 6: zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, en al het andere zal u erbij gegeven worden. Bij Sint Jacobus staat er te lezen: wie twijfelt, gelijkt op een golf van de zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Onze concentratie onder controle hebben kan een heel groot verschil uitmaken om de race tot een succesvol einde te brengen. Want Paulus zegt na dit beeld van de renners dat het een voorbeeld is voor de christenen, van een onbuigzame zelfbeheersing. 1 Korintiërs 9, vers 25. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Het is niet alleen een zaak van concentratie terwijl hij rent, maar op alle gebieden van het leven. Omdat zijn levensstijl invloed heeft op het resultaat van de wedstrijd. De renner volgt bijna religieus een strak programma met een strak schema voor elke dag. Hij staat op een vaste tijd op, eet een ontbijt van een bepaald type, vult de morgen met oefeningen en werkt aan zijn techniek. Na een ingeplande lunch gaat hij verder met oefenen, eet een derde geplande maaltijd en gaat op een vaste tijd naar bed. Bij dit alles vermijdt hij niet alleen zinnelijke uitwassen, maar ziet hij ook af van vele goede zaken die gewoonweg niet in zijn programma passen. Een atleet die het ernst is om uit te blinken in zijn sport, moet op deze manier leven. Of hij zal geen succes hebben, behalve tegen zwakkere tegenstanders. Hij zal de nederlaag lijden tegen hen die zich wel aan zo'n programma onderwerpen. Dus we kunnen hieruit heel wat leren over een houding van laat maar begaan en zelfbeheersing. Het is dus niet genoeg dat we zeggen, daar, bij die slechte gewoonte trek ik de lijn, verder ga ik niet, want daarna ligt daar wat daarna ligt, daar wil ik niets mee van doen hebben. Met zo'n houding zullen we niet gemakkelijk groeien. In de Hebreeënbrief hoofdstuk 12 lezen we, daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, alle last en de zonde afleggen, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Vele niet-zondige zaken zijn ook lasten. Eenvoudigweg omdat ze zoveel tijd kosten en ons denken zo beheersen. Als we niet willen mislukken om het hoogste doel waarnaar we op weg zijn te bereiken, dan moeten we licht belast rennen in dit leven om de duur van onze wedloop met succes te kunnen doorstaan. Zo op het oog lijkt het christen zijn nogal eenvoudig, daar het christen zijn in principe inhoudt dat men op Jezus vertrouwt. Niemand is ons vertrouwen meer waard dan Jezus. De waarheid is dat het christen zijn heel moeilijk kan zijn, omdat de echte christen iemand is die, omdat hij op Christus vertrouwt, de menselijke natuur in het gareel moet houden. En ook de verlangens van het vlees en de wensen van de menselijke geest moet onderwerpen aan het doel om Jezus te behagen. Een zwakke, besluiteloze, twijfelende, lauwe, slordige en ongeremde christen, kan die zijn meester wel behagen en kan die de Vader wel verheerlijken? Na de muziek gaan we hier verder op in.
De nacht zijn maandags brengt.
Beste luisteraars, we waren het eerste deeltje over de zelfbeheersing geëindigd met een sterke gedachte, waar ik nu verder op wil ingaan. Ik herneem even die gedachte. Christen zijn is niet eenvoudig. Het kan moeilijk zijn, omdat de echte christen iemand is die, omdat hij op Christus vertrouwt, de menselijke natuur in het gareel moet houden en de vleeselijke verlangens en de wensen van zijn menselijke geest moet onderwerpen aan het doel God te behagen. Een zwakke, besluiteloze, twijfelende, lauwe, slordige en ongeremde christen kan deze zijn meester wel behagen en God de Vader verheerlijken. Als antwoord op deze gedachte wil ik met u kijken naar een uitspraak van Jezus. Matteüs hoofdstuk 7, vers 14. Eng is de poort, smal is de weg, die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. En Sint Paulus, in de tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 2, leidt met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud. Hij heeft slechts hem te voldoen door wie hij aangeworven is. De christen wordt aangespoord zichzelf te beheersen en te lopen om te winnen. Met het beeld van Paulus van de renners in het stadion wil Paulus de positieve kanten van de zelfbeheersing illustreren. Want de zelfbeheersing brengt heel wat vruchten voort en niet alleen voor onderweg, maar het belangrijkste is om het doel te bereiken. Jezus zelf maakt in het boek van de Openbaring, hoofdstuk 2 en 3, duidelijk dat de overwinnaars van het Koninkrijk van God zullen binnengaan. En zelfbeheersing speelt een hoofdrol in het behalen van de overwinning door onze vertrouwensrelatie met Jezus Christus. Een commentator op het boek van de Apocalyps die zegt: er zijn weinig dingen die vandaag de dag meer ontbreken in het leven van de gemiddelde christen dan vastberaden, welbewuste concentratie op een doel dat duidelijk is en altijd voor ogen staat. En zelfbeheersing helpt ons om ons doel te bereiken, God te ontmoeten in de hemel. Natuurlijk is de zelfbeheersing niet de enige factor om dit te doen, maar wel een noodzakelijke. Zijn vrucht, bovenmate goed, is iedere inspanning en zelfopoffering die we moeten maken waard. De apostel Johannes somt drie krachtige begeerten op die moeten beheerst worden. In zijn eerste brief, hoofdstuk 2, vers 16, schrijft Johannes: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hoogvaardig, hoogmoedig leven. Deze zijn niet van de Vader, maar van de wereld. Daarom maken ze geen deel uit van de standaard waarnaar we moeten proberen te leven. Als we ze volgen, gaan we door met ons te conformeren aan de wereld. Onze ogen geven ons vele indrukken door. Vele daarvan kunnen gevoelens in ons opwekken om iets kwaads te begeren. En als we eraan voldoen, kunnen we bijna zonder nadenken verstrikt geraken in zonde. Dat is precies het probleem. We moeten nadenken om dat waarover we macht en verantwoordelijkheid hebben te beheersen. En ons van zulke dingen afwenden, alsof iemand op het punt staat een hete pook in onze ogen te steken. In het boek Genesis lezen we: toen Jozef tot zonde werd verlokt, rende hij weg. Daarmee zijn aandeel in het zich ontvouwende drama beheersend. Geest en lichaam hebben verlangens en noden die gemakkelijk kunnen leiden tot uitspattingen als ze niet worden beheerst. Ze kunnen elk van ons in honderden verschillende richtingen meevoeren, weg van de opperste toewijding aan God, die Hij voor ons bestwil verlangt. Let eens op de luxe, die zinloos is bij de huidige generatie. De overdreven zorg voor het lichaam, buitensporig eten en drinken. Onze cultuur heeft ons gevormd om ruimschoots voor het vlees en de materiële gemakken te zorgen, veel meer dan echt nodig is. Daarmee het geestelijke verdrinkend en onnodige zorgen voortbrengend. We moeten leren het verlangen om deze onverzadigbare begeerten te bevredigen, ondergeschikt te maken, zodat ze niet de baas over ons spelen en ons tot zonde brengen. Paulus' smekende aansporing is dat alles wat door verstand, ogen, tong, hand of voet wordt gedaan, bewust wordt toegewijd aan God en als een offer op zijn altaar wordt gelegd. Dit zijn kostbare offeranden en kostbare offeranden vereisen vaak beheersing bij het geven, omdat we van nature hangen aan wat ons dierbaar is.
Allemaal aan u, al wat me bezighoudt, ik breng het hier voor u, Heer, en geef het allemaal aan u. Ik geef het allemaal aan u, ik geef het allemaal aan u, al wat me bezighoudt, ik breng het hier voor u, Heer, en geef het allemaal aan u. Geef mij de kracht om los te laten en te vertrouwen op uw plan met mij. Geef mij de kracht om los te laten en te vertrouwen op uw plan met mij. Oh, 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 oh. Geef het allemaal aan. Ik breng het hier voor u, Heer, en geef het allemaal aan u. Geef mij de kracht om los te laten, yeah. En te vertrouwen op uw plan met mij. Geef mij de kracht om los te laten.
Beste luisteraars, we vervolgen onze bezinning rond de laatste vrucht van de geest, de zelfbeheersing. Sint Paulus zegt in de brief aan de Galaten: wie op de akker van zijn vlees zaait, zal vlees oogsten. En in de eerste Korintiërsbrief: nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang. Hier ligt een krachtige en eenvoudige les. Het lichaam is een goede dienstknecht, maar een slechte baas. En voor ons eigen bestwil en tot eer van God moeten wij er de baas over zijn. God, de Heilige Geest en zelfbeheersing. De tweede brief aan Timotheus bevat een belangrijke uitspraak over het belang van zelfbeheersing. Hoofdstuk 1, vers 6 en 7. Om die reden herinner ik u eraan de gave Gods aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Deze verzen laten ons zien wat voor soort mens God voor ogen heeft. Mensen met moed, kracht en liefde. Mensen die hun manier van leven bewust besturen, zinnig, nuchter, beheerst en gedisciplineerd. Deze kwaliteiten zijn voorbrengselen van Gods geest in ons. Paulus voegt in de brief aan Titus hoofdstuk 2 nog meer van dit toe over de zelfbeheersing. Titus 2, vers 11 tot 14. De genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerten verzakend, bezadigd rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtend de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van elke ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk, vol ijverig in goede werken. Eén reden dat God ons genade heeft gegeven, is om zelfbeheersing te tonen. Dat is wel duidelijk. Het is moeilijk voor te stellen dat een christen is per definitie een leerling van Jezus die zich voorbereidt op het koninkrijk van God, dat hij zich niet voortdurend richt op het regeren van zichzelf en zijn begeerten, smaak en verlangens volkomen de vrijheid geeft. Dat doet de wereld. Als we bij iemand de uitingen daarvan zien, geeft het ons een sterke aanwijzing dat we nog niet voldoende bekeerd zijn. Blinde begeerten zijn niet bedoeld onze leider te zijn. Als de mens geleid wordt door zijn dierlijke begeerten, zal hij in de gracht belanden. Omdat God via Sint Paulus zegt: dwaalt niet, God laat niet met zich spotten, want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Soms schijnen we te bestaan uit één grote massa verlangens, die allemaal, net als jonge katjes van 1 week oud, die nog niet kunnen zien, met wijd open mond miauwen om te worden tevreden gesteld. Het is alsof er twee stemmen in ons zijn, die met elkaar discussiëren. Gij zult niet. Ge behoort niet. Verlangt God niet van ons dat we onze wil boven deze lusten plaatsen? Een wil die niet kan worden omgekocht, een verstand dat niet kan worden bedrogen en een geweten dat waarachtig is tegenover God en zijn maat? We moeten onszelf beheersen door moed, kracht en liefde. Anders wordt het een mislukking. De oplossing ligt in onze relatie met Christus. Paulus schrijft aan de christen van Filippi: daarom, mijn geliefde, zoals gij ten allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrees. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het doen in u bewerkt. Dat is het enige dat ons volledige zelfbeheersing zal geven en dat zal niet mislukken. De Heer Jezus geeft ons in Lucas 11 een wonderlijke belofte van kracht aan hen die op hem vertrouwen. Vers 13. Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer dan zal uw Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan hen die er om vragen. Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van 9 afleveringen Vruchten van de Geest. Vruchten voor ons eigen christelijk leven, tot vreugde van medemensen, tot lof en eer van God. Het zijn 9 vruchten waarvan we de betekenis en de zin bij God vinden, dankzij de openbaring in Christus Jezus en de schriften die ons zijn overgeleverd. Het was een waar genoegen dit voor u te mogen doen. Vertrouw op Jezus en vraag God om meer en meer plaats in uw eigen leven te mogen innemen. Vraag hem om meer van zijn Heilige Geest en hij zal u helpen uzelf te beheersen. Bedenk dat we nog bij Timotheus lezen dat dit een hoofdreden is waarom God ons de Geest geeft. Hij zal niet mislukken in wat hij belooft. Beste luisteraars, laat u leiden door Gods liefde. Gods liefde zal de Geest in ons aanwakkeren met moed, kracht, zelfbeheersing. Hij die rust en kalmte gaf aan de razende waanzinnige, die zelfs niet door ketenen in bedwang kon worden gehouden, zal ons macht geven over Gods koninkrijk. Over die ene stad die we zelf moeten regeren, dat is onszelf. We moeten niet toestaan dat zelfbeheersing in ons denken wordt verlaagd tot iets van minder belang, omdat we ons laten overreden dat Christus het allemaal voor ons heeft gedaan. We kunnen ook niet toestaan dat zo'n verlaging ons leidt tot een miskennen van Gods genade. Zelfbeheersing is een eigenschap van de Schepper, waarvan Jezus in zijn leven een volmaakt voorbeeld heeft gegeven en waarvan Paulus ons ten sterkste aanspoort die in ons leven toe te passen. God moge het ons overvloedig geven, alle vruchten van de Geest. Ik wens ze u alle 9 toe. Liefde, zachtmoedigheid, vrede, geduld enzovoort. Beste luisteraars, bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze laatste catechese in een reeks van 9 over de vruchten van de Heilige Geest, gegeven door priester Gabriël Bart Goossens. U kan alle uitzendingen natuurlijk integraal beluisteren op onze website radiomaria.be. Radio Maria wenst u nog een zeer mooie dag toe.